Voor de klas.
Voor de klas.
Is een serie van de VGS en de RMU waarin Ineke van Asselt
en Diederik Kloosterman in gesprek gaan over thema's in het onderwijs.
Om te inspireren,
te motiveren,
te spiegelen
en soms ook te schuren.
Om iets mee te geven voor de praktijk van elke dag.
Daarvoor hebben we deskundigen uitgenodigd die met je meedenken, hun visies laten horen en jou aan het denken willen zetten over identiteitsgebonden onderwerpen die je raken in je werk. Bij ons aan tafel zitten twee gasten vanmorgen om met elkaar door te spreken over het thema media. Hoe leren we kritisch kijken en denken? Elsbeth Vogel, welkom. Jeroen van der Laan, welkom. Misschien willen jullie even kort introduceren, zodat onze luisteraars weten wie ze vanmorgen gaan horen. Elsbeth.
Ja, mijn naam is Elsbeth Vogel. Ik werk als docent en onderzoeker aan Christelijke Hogeschool Ede. En ik vind alles interessant als het gaat om identiteitsontwikkeling, persoonsvorming, geloofsontwikkeling, opvoeding en jongeren en kinderen. Dus in die hoedanigheid zit ik hier.
Dankjewel. Jeroen?
Ja, mijn naam is Jeroen van der Laan. Ik mag al een aardige poos in het onderwijs werken. Ik hou me de afgelopen 4,5 jaar bezig met onderwerp mediawijsheid binnen de muren van het Hoornbeek College. En de jaren daarvoor heb ik ook nog een aantal jaren in het practoraat van Steef de Bruin op de Rietveld Hogeschool naar dit thema onderzoek gedaan en vooral toerusting proberen te geven.
Dankjewel. Het onderwerp van deze serie is hoe leren we leerlingen kritisch kijken en denken? Elsbeth, wat komt er bij jou op als je deze vraag hoort?
Ik denk dat het inderdaad heel erg belangrijk is om jongeren een kritische houding aan te leren. Tegelijkertijd gaan we mij ook al alarmbellen rinkelen als ik nadenk over kritisch denken. Want kritisch denken kan ook wel snel doorslaan in cynisme en wantrouwen. En dat zie je in de hele maatschappij nu wel. Mm-hmm. En ik denk dat dat niet een goede houding zou zijn. Dus ik vind het heel goed als jongeren en kinderen op de basisschool ook kritisch leren kijken naar mediagebruik bijvoorbeeld. Maar we moeten ze wel een alternatief ook bieden. En ook wel genoeg vertrouwen bieden. Dus niet alleen maar angst aanpraten.
Oké, je zegt kritisch denken. Dat kun je ook op een verkeerde manier doen. Maar hoe bevorder je dan dat goede?
Nou, ik denk dat het wel heel goed is dat kinderen en jongeren leren om vragen ergens bij te stellen. Mm-hmm. Dus niet alles klakkeloos overnemen. En ik denk dat in de rechterflank van Christelijk Nederland mm-hmm. Ik denk dat jongeren daar vooral leren om te gehoorzamen mm-hmm. en te doen wat er van ze gevraagd wordt. Dus ik denk dat het voor die kinderen en jongeren soms ook lastiger is om kritisch te denken, omdat je dan een eigen mening hebt. En ik denk dat het dus wel heel erg belangrijk is dat ze dat wel leren om een eigen mening te vormen. Omdat je daardoor wel je beter staande kan houden.
Jeroen, hoe zie jij dat in de praktijk terug?
Ja, ik zou eigenlijk vooral het woord bewust inzetten en reflectief willen noemen. Dat we eigenlijk met onze leerlingen, zowel thuis als op school, spreken over het bewust inzetten van media. En bewust is dan soms wel, maar soms ook niet. En om onze leerlingen daar juist handvatten voor te bieden, denk ik dat dat ze enorm helpt om kritisch en reflectief daarmee om te gaan.
En kun je daar een concreet voorbeeld bij noemen, Jeroen?
Ja, zeker. Als het bijvoorbeeld gaat over als je leerlingen inzicht geeft in de macht die appsontwikkelaars hebben, en dat hun verdienmodel eigenlijk is om iedereen zo lang mogelijk te binden, en je laat dan zien hoe dat gebeurt, bijvoorbeeld bij WhatsApp, dat je dan een rood rondje krijgt met bijvoorbeeld 5 erin. En rood is een signaalkleur. Dat betekent dat je hersenen eigenlijk direct op actie willen overgaan. Dat dat allemaal middelen zijn, samen met de piepjes en de geluidjes en de notificaties die continu binnenkomen, om ons maar zo lang mogelijk aan die app te binden. En als je dit onderliggend systeem niet snapt, mm-hmm. Dan is het ook heel lastig om vervolgens acties voor jezelf te formuleren, hoe je daar op goede manier mee omgaat.
Maar is het inzicht geven in hoe zo'n app werkt niet juist dat angst bevorderen, waar Elsbeth het net over had?
Nee, ik denk echt dat het reëel is dat we laten zien dat alle technologiebedrijven eigenlijk maar één doel hebben. En dat is iedereen zo lang mogelijk aan het apparaat binden. Omdat dat gewoon het verdienmodel is. En het gaat niet om de angst. Want dan hoeft er nog ineens zulke bijzondere dingen te gebeuren. Maar het gaat dan bijvoorbeeld over aspecten als hoeveel tijd stop je erin. En kun je bijvoorbeeld niet de notificaties op je telefoon uitzetten. En dat jij zelf bepaalt wanneer je op WhatsApp kijkt of dat je meldingen hebt. En dat niet de telefoon voor jou bepaalt wanneer je deze gaat aanzetten.
Maar zijn we dan niet een beetje te laat, Jeroen en Elsbeth, als we daar nu mee aankomen? Terwijl iedereen natuurlijk gewoon WhatsApp gebruikt.
Dat klopt, alleen ik denk dat het nooit te laat is om dit soort noties te noemen. En ik zie juist, ik geef dan vooral les aan de iets oudere leerlingen, dus 18, 19, 20 jaar, dat ik wel eens opmerkingen hoor, ik had dit soort dingen graag eerder willen weten. En als ik naar mijn broertje van 12 kijk, die zit pas vaak achter zijn telefoon. En bij mij valt het eigenlijk dan wel mee. Mm-hmm. Of ik probeer juist mijn media gebruik wat te matigen, omdat ik zie als ik een uur voordat ik ga slapen geen scherm gebruik, ik kan veel beter en eerder slapen.
Oké. Want Elsbeth, hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik denk te laat. Dat lijkt alsof we nu pas beginnen. Ik denk dat er al heel veel gebeurt om dit thema heen. Dus ik denk dat elke opvoeder daar thuis ook al mee bezig is. Alleen er zal wel veel verlegenheid zijn rondom dit thema. Dus ik denk dat er al heel veel gebeurt. En het is nooit te laat om er nog mee aan de slag te gaan.
Klopt. En ik denk ook dat iedere fase, iedere leeftijdsfase, een eigen vraag heeft. Kijk, als je kind een jaar of 2, 3 is, dan geven de meeste ouders natuurlijk al regelmatig een tablet of een telefoon om een filmpje te kijken of zo. Van Peppa Pig of is er iets anders. Dat zijn uitdagingen op die leeftijd. Maar als het gaat om jongeren van 14, 15, dan zijn er hele andere vragen. Dan gaat het over bijvoorbeeld het onbereikbare schoonheidsideaal wat vaak wordt gepresenteerd of zoiets als pornografiegebruik. Mm-hmm.
Ik vraag me dan toch eventjes af, hè. Het kinderen bewust maken, leerlingen bewust maken van hun mediagebruik, dat is één. En dat kun je dan doen door ze kennis bij te brengen van hoe de technologie bijvoorbeeld werkt. Dat klinkt best wel maakbaar. Hoe werkt dat als het gaat om persoonsvorming, Elsbeth, bij jongeren?
Nou, we weten allemaal dat de werkelijkheid niet maakbaar is. Helaas en gelukkig misschien. Maar ik denk dat je jongeren daar zeker wel dingen in kunt leren. Het is niet zo dat je de wereld is niet maakbaar, dus laten we ook maar niks doen. Zo is het gelukkig ook niet. Ik denk dat je jongeren zeker heel veel kan leren. En dat begint al als ze heel klein zijn. Als je, ik heb zelf nog jonge kinderen en als ik hen aanleer van hoe reclames werken, nou ja, de middelste van 7 snapt nu al heel goed van, oh ja, ze willen nu graag dat ik dit ga kopen, mam. Dus je kunt natuurlijk heel, heel goed wel dingen aanleren. En de werkelijkheid verander je er niet mee. En we weten natuurlijk ook dat jongeren, maar net zo goed natuurlijk de volwassenen en de opvoeders, hè, laten we die ook niet vergeten, die zullen altijd fouten blijven maken of dingen niet goed doen. Maar dat betekent niet dat je ze niet moet opvoeden daarin, lijkt mij.
En hoe merk je, wat mij even bijblijft, is, zie je nou ook daadwerkelijk in je klas welke leerlingen nou bijvoorbeeld heel veel kijken of die daar heel erg mee bezig zijn? Jeroen, kun jij daar wat van zeggen?
Ja, ik denk toch dat je wel ziet dat er een bepaalde groep is, hele intensieve gebruikers. En er is te weinig onderzoek naar gedaan. Maar ik denk als jongeren zich slechter kunnen concentreren en het lastig vinden om bijvoorbeeld een kwartier naar een docent te luisteren, onafgebroken, zonder dat dat kan worden afgewisseld met je telefoon pakken of iets anders, dat het wel betekent dat het hele intensieve mediagebruikers zijn.
Ja. En wat doe je dan als docent om dat te doorbreken?
Klopt, en dat is natuurlijk lastig. En het ligt heel erg aan de leeftijd van de leerling of de student. Wat je dan doet. Op een gegeven moment ben je natuurlijk binnen een mbo-hbo-setting, is het niet meer de goede interventie om telefoons af te gaan pakken of iets dergelijks, zeg maar. Wat je op een voortgezet onderwijs, op een HVO1 misschien nog wel doet. Ik noem maar een willekeurig voorbeeld. En op het PO hebben de meeste leerlingen al helemaal geen telefoon bij zich. Maar ik denk dat het gaat om het gesprek blijven voeren, de vragen blijven stellen en ook om het geven van voorbeeldgedrag.
Jeroen, we hebben het nu over mediawijsheid en dat focust zich even op mobiel gebruik. Maar ik kan me voorstellen dat dat breder is. Kun je daar wat over zeggen?
Jazeker, mediawijsheid is in mijn ogen heel erg breed. Zeker voor de docent die, of de leerkracht die voor de klas staat. In onze practoraatsperiode afgelopen jaren hebben wij een mediawijze boom gemaakt. En ik zal hem niet helemaal tot in detail toe beschrijven. Maar in de wortels zit eigenlijk de christelijke identiteit. In de stam gaat het vooral eigenlijk om reflectieve vaardigheden. Dus wanneer je moet als docent namelijk iets snappen over de online leefwereld van jongeren. Je moet begrijpen wat Snapchat, Instagram en allerlei andere apps zijn. Anders zul je met ze nooit het goede gesprek kunnen aangaan. Maar hoe hoger je in de boom komt, hoe praktischer het eigenlijk ook wordt. Want een docent gebruikt heel veel media. Hij mailt, hij appt, hij gebruikt een digibord, hij heeft een elektronische leeromgeving. Hij gebruikt Word, PowerPoint, Excel en ga zo maar door. En misschien zelfs gebruikt een geschiedenisdocent virtual reality om met zijn leerlingen door het oude Rome te lopen, ik noem maar iets. Dus dit hele spectrum is mediawijsheid.
Ja, en ik denk dat je die media dus bewust kunt inzetten, maar ook heel erg onbewust, gewild en ongewild. Ja, je hebt ook met ongewilde media gebruik in een klas. Als je staat les te geven en je ziet dat iedereen online met elkaar verbonden is, maar niet met jou. Maar dat is ongewild, maar je hebt ook gewild media gebruik. En volgens mij zit daar wel twee visies achter. Van dat je de media kan zien als iets, als een optie, zeg maar. Van, mm-hmm. En daar moeten we wat mee, daar moeten we wat van vinden. Maar er zijn ook wel mensen die het zo als onderdeel zien van onze werkelijkheid waar we nu in zitten, dat we gewoon ook niet meer zonder kunnen. Dus het is, dat noemen ze het met postdigitale tijdperk. Van, mm-hmm. Het is eigenlijk geen onderscheid meer. Dus het is overal.
Ja.
En dat betekent niet dat je er dan dus niks meer mee hoeft. Maar dat is wel een andere visie. Van het, de mobieltjes uitlaten in de klas, ja, is dat nog van deze tijd, zeggen die mensen. Want het hoort er gewoon helemaal bij. Het is de werkelijkheid waar we in zitten.
Jeroen, jij hebt daar denk ik ook wel mee te maken op het moment dat je op scholen bezig bent met mediavormende bijeenkomsten, waar ook ouders bij betrokken zijn. Hoe werkt dat nou, wat Elsbeth nou net aangeeft? Als je het hebt over die twee verschillende visies.
Nee, dat klopt. En ik denk dat de waarheid in het midden ligt en dat je dat ook op de meeste avonden wel ziet. Kijk, ik spreek nooit geen ouders die zeggen van mijn kind hoeft niet te weten hoe een laptop werkt. Want dat heeft ze later, of hij heeft hij of zij later toch niet nodig. Dus iedereen snapt dat eigenlijk ieder beroep steeds meer digitale componenten heeft gekregen. En dat het heel erg belangrijk is op welke manier je daarmee omgaat. En om in te gaan op het voorbeeld van Elsbeth van net. Binnen het mbo, binnen het hbo ook zitten de meeste studenten zelf achter een laptop in de klas. En het is voor een docent echt niet goed zichtbaar wat hij of zij daar doet. Alleen ik denk dat het aan onze taak is om ze juist te trainen. Dat je de goede manieren of de goede informatie die je graag wil opslaan, opslaat. En dat je ondertussen niet op Netflix of WhatsApp zit op je laptop. Omdat je dat later in je werk ook niet kan doen. Of dat kun je wel doen, maar dan zul je zien dat dat heel erg veel vraagt van je concentratie. En dat je daardoor minder productief bent en minder kwaliteit oplevert van dat werk wat je aan het doen bent.
En als we nu kijken, zeg maar, we zien ook hele mooie voorbeelden. Je noemde net ook al bijvoorbeeld het lopen door Rome bijvoorbeeld. Hoe kunnen we dat stukje nou mooi in de klas inzetten?
Kijk, ik denk dat iedere leerkracht of docent zich altijd de vraag moet stellen. Waarom gebruik ik dit stukje ICT? Of waarom ga ik dit middel nu inzetten? Wat is daarvan de meerwaarde? Laat ik een paar voorbeelden geven. Stel dat je als docent aardrijkskunde of als je leerkracht bent in groep 8 en je geeft aardrijkskunde. Als je dan de kinderen of de leerlingen een atlas geeft en je laat ze iets opzoeken. En je zou dat vervangen door met de leerlingen het laten opzoeken op Google Maps. Heb je dan een leerrendement? Nou, ik denk het eigenlijk niet, omdat er eigenlijk geen verschil is tussen het openen van die atlas en het opzoeken iets op Google Maps. Nee. Maar als je vervolgens op Google Maps een extra laag informatie kan toevoegen, waar die bijvoorbeeld nieuwe informatie geeft over de Sahara of noem maar een willekeurig onderwerp, dan pas maak je het verschil. En pas dan is het zinvol om zo'n oud middel te vervangen door een nieuw middel. Dus we moeten ons continu de vraag stellen, en helpt het mij in mijn onderwijs om dit middel te vervangen door een nieuw middel? Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de inzet van het schoolbord, het digibord. Mm-hmm. Er zijn nog docenten die het gebruiken alsof het een krijtbord is.
Yeah.
Dus die schrijven daar vooral dingen op. Dat kan, en dat is een inzet van het digibord, maar de winst ligt er juist in als je interactiviteit probeert te creëren tussen de leerkrachten en de groep leerlingen die er is.
Ja.
Middels het digibord.
Dat zijn mooie voorbeelden. Maar wat zouden we nou de docent mee kunnen geven om dat kritische denken te bevorderen in de klas. Elsbeth, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik denk dat dat wel een hele opgave is. Het kritisch denken kun je denk aan jonge kinderen nog makkelijker aanleren, zelfs aan jongeren. Wat ik merk is dat kinderen vaak nog heel erg geïnteresseerd zijn in de wereld. Hè. Die willen eigenlijk alles weten. En wat mij wel een beetje verontrusting baart, of hoe zeg je dat? Dat jongeren wel vaak heel erg lam geslagen zijn of zo. Ze vinden het niet zo heel erg belangrijk om een eigen mening te hebben. Ze zien niet zo goed het belang vaak in van kritisch zijn.
Oké.
En dat vind ik eigenlijk veel gevaarlijker. Van dat je... Ja, iedereen heeft zijn mening. Dus ja. Wat maakt nou nog uit wat mijn mening is? En ik denk dat dat dus ook veel lastiger is om op die leeftijd nog jongeren de urgentie te laten zien. Dus ik... Ja, ga er maar aan staan als docent om dat nog om dat zo urgent te kunnen brengen. Dat ze doorkrijgen van ja, het is zeker wel belangrijk dat ik een mening hierover vorm. Dat heeft consequenties voor mijn handelen en mijn zijn in de wereld.
En hoe functioneert dan in dat opzicht de Bijbel als onderligger onder al ons handelen? Onder het stellen van prioriteit? Onder de keuzes die je maakt in het surfen, in het mediagebruik aan zich?
Ik denk dat jongeren heel goed weten hoe ze zouden moeten denken. Want ze zijn natuurlijk gepokt en gemazeld in de reformatorische traditie, bij wijze van spreken. En ze weten heel goed wat ze zouden moeten denken. Maar ik denk dat dat dus ook vaak fungeert als van, ja, zo zou het horen. Maar ik doe dit.
En wat kan die docent nou doen om van die mooie algemene waarheid de concrete stap te maken en het de kinderen, de leerlingen, bij te brengen dat het een levende werkelijkheid wordt. En dan praten we uiteraard over wat in het vermogen ligt van mensen. Mm-hmm. Omdat het uiteindelijk gaat om hartsverandering als het gaat om gebruik van deze middelen.
Ja, ik denk dat... ik denk dat het belangrijk is om vooral het urgentiegevoel bij te brengen. Dus jongeren laten zien van het doet er wel zeker wel toe wat je doet en wat je mening is. Want dat heeft consequenties. En als je ze dat laat zien, dat zorgt er denk ik voor dat ze daar ook meer over na zullen denken.
Jeroen, hoe kijk jij daarna als het dan gaat om... En dan vat ik hem toch maar even samen. Die geestelijke strijd die er ook ligt op dit gebied, als het gaat om het gebruik van media.
Ja, ik zeg vaak tegen docenten dat ze zich moeten proberen op te stellen als een soort kritische, onafhankelijke journalist die iedere vraag mag stellen aan de klas. En door dat te proberen kun je een soort spiegel aan ze voorhouden. En ze proberen uit de tent te lokken om hun argumentatie weer te geven. En dat zou bijvoorbeeld kunnen door, ik heb dat zelf wel eens gedaan met groepen, door te vragen als het gaat om welke speelfilms bekijk je nou wel en welke niet, waarin maak je nu een afweging, dat je voor jezelf een lijstje maakt en dan geef je de 10 geboden en zeg je oké, maak hier maar van een soort lijstje dat je zegt oké, dit zijn nou goede films voor mij en dit zijn films die het eigenlijk niet moet bekijken.
Nee.
En door ze daar zelf mee aan de slag te zetten, vind ik dat ze er veel beter over nadenken doordat ik zeg wat wel of niet zou mogen.
Mm-hmm.
Dat eerste en tweede is, ik vind, en dat zei ik net ook al, dat ze ook de feiten moeten geven. Als ik met jongeren in gesprek ben, dat zijn meestal jongeren van 18, 19 jaar, bijvoorbeeld rondom het onderwerp pornografie, dan durf ik ze wel hele schokkende feiten mee te geven over waar mensen op zoeken.
Yeah.
Of wat de gevolgen zijn op lange termijn. Op wat dit doet met je visie op seksualiteit en op huwelijk en op huwelijkstrouw en op een monogame relatie. En als je die resultaten, wat gewoon wetenschappelijk onderzoek is, aan ze presenteert, dan zie je ze wel schrikken en zie je ze wel denken van ja goed, is dit wel wat ik eigenlijk wil?
Ja.
En dat draagt dan weer bij aan dat urgentiebesef waar ook Elsbeth net aan refereerde.
Klopt, zeker. Je moet het zo dichtbij mogelijk brengen. En je moet ze laten zien dat het niet neutraal is wat wij doen. In het hele leven niet, maar ook online niet.
Nee, en ik vind het wel belangrijk om dan echt op de verantwoordelijkheid van de jongeren te wijzen. Want je kunt ze laten zien van kijk, je moet je hier aan houden of dit zijn de 10 geboden en check maar of het kan. Dat kan natuurlijk een goede methode zijn hoor, maar je wilt uiteindelijk dat ze als volwassenen in de wereld staan. En wat mij betreft is dat ze op zo'n manier hun keuzes maken dat ze niet alleen hun eigen verlangens najagen, maar juist ook nadenken van wat betekent dit voor de mensen om mij heen, wat betekent dit op lange termijn, wat betekent dit voor mijn relatie met God bijvoorbeeld. Dus dat ze niet alleen hun eigen perspectief meenemen. En ik denk als dat lukt, dan mogen we heel erg blij zijn. Dus ik denk dat je ze daarin moet oefenen. Dus dat je al van jongs af aan, dat is op de basisschool al, maar dat gaat steeds verder. Ze oefenen eigenlijk in de vraag stellen van wat wil ik graag en wat zou de anderen doen? Wat zou betekenen als ik dit doe voor degene om me heen? En kun je dan mogelijk ook andere keuzes maken? De werkelijkheid is natuurlijk dat heel erg lastig is. Als je in de politiek kijkt, kun je ook afvragen of mensen zo volwassen zijn dat ze belangen van anderen op de eerste plek kunnen zetten in plaats van hun eigen belang. Dus ik denk dat werkelijkheid heel weerbarstig is, maar het is wel onze roeping om dat te doen, denk ik. Om jongeren op die manier te vormen dat ze dat je doel is, dat ze op die manier in de wereld kunnen staan.
Zeker, in aansluiting daarop, ik denk dat we ze de goede voorbeelden moeten geven. En dat geldt zowel thuis, als het gezin altijd Netflix heeft aanstaan, dan weet je natuurlijk zeker dat de jongeren in kwestie dat ook gaan doen. Of als de moeder met de kinderwagen in de linkerhand duwend en met de rechterhand de mobiel het oudere kind op de basisschool gaat ophalen. En de vraag die we moeten stellen, is dat het goede voorbeeld wat je als ouders wil geven? Of in het lokaal, als een docent of leerkracht lesgeeft en hij wil geen mobiel zien en zijn eigen mobiel ligt op het bureau voor hem, en die gaat ook tijdens de les nog 1 of 2 keer af en die wordt snel weggedrukt. Ja, dan kun je het bijna niet van je leerlingen vragen dat hun mobiel niet zichtbaar mag zijn.
En met deze paar concrete voorbeelden gaan wij het gesprek afsluiten. Hartelijk dank, Elsbeth en Jeroen, voor jullie bijdrage. En wij hopen dat de man, de vrouw voor de klas hiermee verder kan. Nogmaals dank. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de serie Voor de Klas. Deze serie is gemaakt door de VGS en de RMU in samenwerking met de Reformatorische Omroep. Voor meer informatie kun je terecht op vgs.nl en rmu.nu.